Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de ochtenddienst op 7 oktober 2018. Voorganger is evangelist Van Norden. En aan de hand van het schriftgedeelte uit Spreuken 29 vers 25 en Handelingen 4 vers 23 tot 31 is het onderwerp van de overdenking mensenvrees, hoe gaan we hiermee om? In deze dienst zal ook het heilig avondmaal worden gevierd. En tevens wordt afscheid genomen van de zusters Ali Leefting en Hiske Botone als diaconessen. Muzikale medewerking wordt verleend door Joke Franken op orgel en Maarten Niemeyer op piano. Wij wensen u een gezegende dienst.
Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader God, we danken u dat we samen mogen zijn in uw naam. In de naam van de Heer Jezus. En we danken u, Heere God, dat u bij ons bent. Dat u in ons midden bent. Dank u wel, God, dat we u mogen ontmoeten vanochtend. En dat we de Heilige God beter mogen gaan leren kennen. Dank u, Heer Jezus, dat u voor ons gestorven bent aan het kruis. En dat we dat mogen vieren, daarbij stil mogen staan, dat we dankzij uw offer een vrije toegang tot de Heilige God hebben. Heer, wilt u ons aanraken? En wilt u ons vergeven? Heer, als er dingen waren afgelopen week die fout waren, dan bidden we ook, Heer, vergeef ons. Vergeef mij. Heer, alles wat ik fout deed, mijn verkeerde woorden, mijn verkeerde gedachten. Heer, we leggen het bij u. En we danken u, Heer Jezus, dat uw bloed ons reinigt van alle zonden. En dat we zo deze dienst in mogen gaan. Met een schoon hart. Dank u wel daarvoor. Heer, en het is Israëlzondag. En we willen heel speciaal bidden voor uw volk. Dat u het zegent. Dat u het aanraakt. Dat u het beschermt. Dat u uw goede handen op dit volk legt. En dat u het maakt tot een getuigenis. We bidden, Heer, dat nog heel veel van uw volk u, de Messias, gaan leren kennen. Heer, dat is ons verlangen, dat zij u gaan leren kennen. In Jezus' naam bidden we dat. Halleluja. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Genesis 12 als intro bij deze dienst. Genesis 12, een van de kernversen uit het Oude Testament. En waar God tot Abraham spreekt en gelijk al een hele belangrijke belofte doet. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En hier zie je Gods zendingsplan door Israël heen. Hier zie je al Gods plan met deze wereld, waarin hij begint met Abraham, dan Israël gaat formeren. En uit Israël komt Jezus voort, de Messias. En via Jezus wil God deze hele wereld zegenen. En daarom zitten wij hier. Is dat niet bijzonder eigenlijk? Dat ik zit hier, omdat het hier bij Abraham begon. En toen al had God dat diepe verlangen om deze hele wereld met zijn liefde te bereiken. Om alle volken te zegenen, dwars door Abraham en door Israël heen. Ik zal zegenen, vers 2 nog eens, ik zal u tot een groot volk maken en dat is gebeurd. En u zegenen, en dat is gebeurd. En uw naam groot maken, dat is gebeurd. En gij zult tot een zegen zijn, dat is gebeurd. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend zijn. Bijzonder, hè? Nou, ze zien hoe het evangelie zich nu verspreidt. Door wat er nu gebeurt op deze wereld. In Nederland gaat het achteruit. Maar we zien dat God overal werkt op deze aardbodem. En dat mensen Jezus gaan volgen. En dat komt allemaal omdat God toen al zijn plan had bekendgemaakt. Is dat niet geweldig mooi? We hebben zojuist gelezen wat God die belofte zegt tegen Abraham. Wie u zegent, die zal gezegend worden. En wie u vervloekt, die zal vervloekt worden. Het lijkt me mooi als we een tijd van gebed hebben voor Israël. Misschien dat er een aantal van u zijn die Israël willen zegenen. Misschien bent u dat niet gewend. Mag u gewoon kort zeggen, Israël, wees gezegend in Jezus' naam. En wat zou het mooi zijn, het hoeven geen lange gebeden te zijn. Als het gewoon een ketting is van mensen hier. Nu hier, dan daar, boven, beneden. Dat mensen zeggen, Israël, ik zegen jou in Jezus' naam. Volk van God, wees gezegend in Jezus' naam. Neem alstublieft die vrijmoedigheid. Hou het kort, zodat het heen en weer kan gaan in de zaal met dit zegengebed. Zullen we dat doen? Neem de vrijmoedigheid.
Thank you.
Volk mogen bidden en wilt u het beschermen en bewaren. Heer, als vele mensen op deze wereld Israël vervloeken en het liefste het in de zee zouden willen doen verdrijven, zo bidden wij uw zegen voor Israël, uw zegen op uw volk, uw zegen op Jeruzalem. Wilt u het zegenen en het tot een geweldige zegen maken. Halleluja. Amen. Vrees niet, zegt God tegen Israël, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ja, Israël is vaak door angstige periodes heen gegaan. En dan zegt God telkens weer tegen Israël, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. God is getrouw geweest aan zijn volk en zegt het telkens weer, vrees niet. Want die angst die kennen wij denk ik ook wel. En het thema van vanochtend is angst voor mensen. Angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. En dat heeft Israël ook mogen ervaren en dat mogen wij ook ervaren. Dat als je bang bent voor mensen, en ik zal zo wat voorbeelden geven, dat je mag leren, en ik hoop dat we dat vanochtend gaan leren, hoe je van je angst voor mensen afkomt. En we gaan zo meteen wat versen lezen, maar eerst een paar voorbeelden. En misschien herkent u het wel, dat stel je komt in de winkel om een paar schoenen te kopen. Gewoon iets heel alledaags en Je wordt geholpen door een hele vriendelijke verkoopster en ze heeft al 8 paar schoenen uit de kast getrokken. En nou ja, en dan op het laatst heeft ze een paar schoenen en ze zegt, oh meneer of mevrouw, het staat u zo geweldig. Dit is echt nou het paar schoenen wat helemaal bij u past. En je voelt je een beetje onbehagelijk worden en ja, ze heeft al zoveel voor je gedaan en je zit er al een half uur. En ze zegt nogmaals, oh meneer, mevrouw, het staat u echt fantastisch. En je denkt, nou ja, laat ik het maar kopen. En ze loopt met de doos schoenen naar de kassa en je rekent af. En je loopt de winkel uit en je denkt bij jezelf van, had ik het wel moeten doen? Herkent u het? Nee? Dat je iets koopt. En wat zit erachter eigenlijk omdat je die lieve verkoopster niet wilde teleurstellen? Angst voor mensen misschien wel. Angst dat je afgewezen moet worden. Misschien kent u het wel dat je bang bent om voor één bepaald iemand. En dat je denkt, oh, ik hoop maar niet dat ik die persoon zal ontmoeten. Dat die persoon maar niet op dat familiefeestje zal zijn. Of dat je denkt, oh, als ik die persoon maar niet op mijn werk zal ontmoeten. En verdraait. Je ziet hem lopen en op je afkomen en de moed zinkt je al helemaal in het hart. Of in je schoenen, hè? Over schoenen gesproken. In die nieuwe schoenen. Maar en je wordt al bang en je klapt helemaal dicht als je die persoon ziet. Herkent u het? dat je je helemaal laat imponeren door die ene persoon. Angst voor mensen spant een strik. Zullen we het ene vers lezen? In Spreuken. En ik vind het zo mooi dat God onze angsten kent. God kende de angsten van Israël. Als hij zegt in Jesaja, vrees niet, want ik ben met u. God kent, heeft de angstige periode gekend waar Israël doorheen is gegaan. En God kent ook onze angstige momenten waar wij doorheen gaan. Spreuken 29, vers 25. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Heere ontvangt de mens zijn recht. Vrees voor mensen spant een strik. Ja, want wat is die strik? Of in de grondvertaling die haak, zoals een vishaak waar je aangeslagen kan worden. Wat doet mensenvrees met je? En wie kent mensenvrees niet? Wie is niet bang soms voor de kritiek van een ander? Wie is niet bang soms voor de afwijzing van een ander? En dat hoeft maar één persoon te zijn waar je bang voor bent. Of misschien zijn het wel heel veel mensen waar je bang voor bent. Wat is die strik? Wat zijn de gevolgen ervan? Nou, allereerst die angst zelf, die zo verlammend kan werken. Dat ene voorbeeld van daarnet. Je zit in de kring bij je familie thuis en je bent zo bang dat een van die mensen in jouw familie een rotopmerking gaat maken. En dat hij iets over jou gaat zeggen. Het kan je zo verlammen, die angst. Het kan je zo onrustig maken. Dat is al die strik. En om het maar voor te zijn dat die persoon een rotopmerking gaat maken, ga je slaafs gedrag vertonen. Misschien wel naar je baas toe. Misschien wel naar een collega van jou toe. Je gaat, of naar die verkoopster toe. Je gaat dingen doen die je eigenlijk niet zelf zou willen. Maar om die ander maar tevreden te stellen, pas je je aan bij zijn verwachtingen. Of bij haar verwachtingen. Je doet, gaat doen wat de ander van je verwacht, niet wat je zelf zou willen. Dat is die strik waar je invalt. En dat kan ook bij je groep vrienden zijn. Dat ze iets van je verwachten, dat je mee gaat doen met hun gedrag, te veel drinken of naar een bepaalde film kijken. En je bent bang om je vrienden teleur te stellen. Ken je het? Dat je je maar laat meesleuren door de groepsdruk die je voelt. En eigenlijk, wat is die strik nog meer? Het maakt je ontevreden. Van binnen voel je je niet blij. Je bent eigenlijk ontevreden met jezelf. Dat je denkt, waarom doe ik dit? En je voelt jezelf een slappeling. En toch ga je erin mee. Je hebt er spijt van dat je met ze meegaat. Maar je doet het wel. En je zelfbeeld wordt lager en lager. En je denkt bij jezelf, dan ben ik toch eigenlijk een slappeling. En dat is die strik waar Spreuken 29 het over heeft. Vrees voor mensen spant een strik. En nog erger, het kan je belemmeren in je bediening voor God. Het kan je belemmeren om een volgende stap in je geloof te zetten. Misschien wil je je wel laten dopen, maar je bent bang voor wat je ouders zeggen of andere mensen om je heen. Misschien wil je wel gaan getuigen van Jezus, maar je bent bang voor wat andere mensen van je gaan zeggen. Misschien wil je wel piano gaan spelen, maar je bent bang dat het niet goed zal gaan. Wat zullen mensen dan zeggen? Misschien wil je wel heel graag eens hardop gaan bidden, maar ben je bang dat mensen iets van je gebed zullen vinden? Angst voor mensen spant een strik. Er zijn zoveel mensen die niet hardop durven te bidden. Want ze zijn bang dat ze het niet goed doen. Is dat geen mensenvrees? In feite? Ja, toch? Dat je bang bent dat je medebroeders en zusters je zullen afwijzen. Angst voor mensen spant een strik. Maar het kan ook anders. Amen? Want de tweede helft van het vers is: maar wie op de Here vertrouwt, is onantastbaar. En laten we eens naar een paar voorbeelden kijken. Ook uit de geschiedenis van Israël. Want wie van u kent niet het verhaal van David en Goliath? He? Kennen we allemaal. Die enorme reus Goliath, die het volk uitdaagt om in gevecht te gaan. En ze staan tegenover elkaar, de Filistijnen hier en de Israëlieten daar. En het wordt een beslissende strijd. En dan staat in het midden die enorme reus Goliath. En wat doet het volk? De eerste helft van Spreuken 29 of de tweede helft. Angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt is onantastbaar. Wat doet het volk? Het eerste deel van het vers of de tweede deel van het vers? Eerste deel van het vers. Mensenvrees. Ze laten zich imponeren door die enorme ruis. Weet je, Satan, de tactiek van Satan is altijd om ons te imponeren. Altijd. Om je bang te maken. Want hij weet, als je bang bent, ben je ineffectief. Als je bang bent voor mensen, durf je je mond niet meer open te doen om over Jezus te praten. Als je bang bent voor mensen, durf je niet op te komen voor wat waarheid is. Durf je niet te zeggen, ik kijk niet naar die film. Of ik drink geen biertje meer. Of ik neem dat jointje niet. Maar als we nou naar David kijken, dan zien we dat het ook heel anders kan. Want welk deel van het vers was van David? Het tweede vers, ja. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Weet je, David kijkt terug op de ervaringen die hij heeft in het verleden met God. Hij zegt, ik heb met de beer en de leeuw gevochten en de Heere heeft mij geholpen. En daarom in de naam van God, de Heere, de Heerscharen, kom ik u tegemoet. David kijkt terug op het verleden. En u kent allemaal die reclames, hè, van geldzaken waarin ze zeggen, resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, kent u het? Nou, David wist wel anders. Zijn ervaringen met God waren voor hem de zekerheid dat hij ook deze ruis dat hij daarmee kon vechten en zou overwinnen. Weet je, als je bang bent voor mensen, mag je leren om op God te vertrouwen. En gisteren in de auto, mijn vrouw en ik zaten in de auto en toevallig zei ze, en ik vond het zo mooi voor nu, ze haalde iemand aan en die had weer een spreuk van Anne van der Bijl op zijn kantoor hangen. Anne van der Bijl, de stichter van Open Doors. En die spreuk is, moed is angst die gebeden heeft. Mooi, hè? Moed is angst die gebeden heeft. En als je angstig bent voor mensen, dat zij dan zo. Maar dan mag je daarvoor gaan bidden. En dan mag je van God die moed krijgen om dat probleem aan te pakken. Om het te tackelen. En weet je, God wil ons uitdagen in ons geloof. God wil dat we telkens een stapje verder gaan. Maar als we bij die angst blijven, dan komen we niet verder. En mag ik een heel simpel voorbeeld geven? Want stel dat jij een prachtig mooie zeilboot krijgt. Een zeewaardig jacht. En dat jacht dat ligt aan de kade. En je gaat in die zeilboot en je bekijkt hoe mooi die is en hoe sterk die is. En je ziet dat hij heel goed gebouwd is. Maar je bent bang om ermee te gaan zeilen. Heb je er dan wat aan? Heb je er niks aan, toch? Weet je? Maar je kunt natuurlijk het ook anders gaan doen. Dat je zegt, nou weet je wat, ik ga eerst bij rustig geweer ga ik een beetje zeilen. En dan ga je eens op wat ruwe water zeilen. En op het laatst ga je op de Noordzee zeilen. Weet je, die zeilboot, dat is ons geloof. En als jouw geloof, als mijn geloof, alleen maar is een theoretisch geloof, een zeilboot die vast ligt aan de kade, dan wordt dat geloof niet geoefend. David had een geloof dat geoefend was. Hij had ermee gevochten, hij was ermee bezig geweest, samen met God. En dat had hem geleerd, dat hij ook die ruis te lijf kon gaan. En misschien heb je nog weinig ervaringen in je geloof. Heb je nog niet die ervaringen van David, die terug kan kijken en zegt, ik heb met de beer en de leeuw gevochten. En maar misschien mag je gaan zeggen, ik ga die zeilboot losmaken. Ik ga hem losmaken van de kade. En ik ga voorzichtig een volgende stap in mijn geloof zetten. Wat is de volgende stap in je geloof? Waartoe daagt God je uit? Denk er maar eens over na. Ik wil nog een voorbeeld geven. Nu uit het Nieuwe Testament. Want we kennen allemaal het verhaal van Petrus en Johannes. We gaan zo meteen naar Handelingen 4, vanaf vers 27. Handelingen 4, vers 27. We kennen allemaal het verhaal van Petrus en Johannes die op weg gaan naar de tempel. En dan ligt er bij de tempel een verlamde man. En wat doet Petrus? Die zegt, joh, hier heb je geld om naar de dokter te gaan. Doet hij dat? Nee. Hij heeft helemaal geen geld. Hij zegt juist tegen die verlamde man, goud of zilver heb ik niet, maar, wat zegt hij dan? In de naam van Jezus, sta op. En wat doet God? Die verlamde man wordt weer helemaal beter. En hij begint te huppelen en te springen en God te loven. Hij is weer helemaal beter. En dan stroomt het volk op ze af en Petrus begint een geweldige toespraak te houden tot het volk in de tempel. Maar dan komen de leiders van het volk. En die vinden het helemaal niet leuk dat Petrus praat over de opstanding van Jezus Christus. En de leiders van het volk zetten Petrus en Johannes gevangen. Een nacht lang. En ik weet niet of ze te eten hebben gekregen of wat dan ook. En de volgende dag, dan komt er een groep leiders van het volk, priesters, overpriesters, hoge mannen, moeten zich voorstellen, een heel imponerend gezelschap. En dan moeten Petrus en Johannes, deze eenvoudige mensen, die moeten zich gaan verdedigen tegenover deze imponerende groep mannen. En wat zegt de Bijbel dan? En Paulus, vervuld met de Heilige Geest, begint te spreken. Met vrijmoedigheid. En dan, Petrus is helemaal niet bang voor deze imponerende groep mannen. Hij is vol van de Heilige Geest en hij begint vrijmoedig te spreken. En die mannen, die weten eigenlijk ook niet zo goed meer wat ze moeten doen. En dan dreigen ze Petrus en Johannes om niet meer te spreken over Jezus of te spreken op het gezag van Jezus. Weet u, dit is een cruciaal moment in de geschiedenis van de kerk. Want als Petrus en Johannes zich op dat moment hadden laten imponeren, hadden wij hier niet gezeten. Dan was het evangelie gestopt. Want dan hadden ze niet meer de lef gehad om over Jezus te praten. Maar, laten Petrus en Johannes zich imponeren? Nee, hè. Ze laten zich niet imponeren. Laten we maar lezen wat ze dan vertellen tegen hun broeders als ze terugkomen. En dan gaan we lezen Handelingen 4. Handelingen 4. Vers 23. En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Heere, zijt het die geschapen hebt, de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, de Messias. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En dan komt het gebed. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, met de plaats waar zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Lieve mensen, wat is het gebed als je bang bent voor mensen? Wat kun jij bidden als er iemand is in jouw leven die jou imponeert, die een reus is voor jou? Dan mag je net als David doen, terugkijken op eerdere ervaringen met God. En je mag dit gebed bidden. En nu, Heere, let op zijn dreiging en geef uw dienstknecht met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Je mag het gewoon bij God brengen, die angst. Je mag gewoon tegen God zeggen: God, ik ben bang. God, ik ben bang voor die en die persoon. Misschien is het wel een collega op je werk. Of een buurman. Of iemand in je familie. Of iemand anders. Gewoon breng het probleem bij God. Zeg God eerlijk: God, ik ben bang. Ik heb vrees voor mensen. En weet je, we kunnen heel diep zoeken naar de oorzaak van het probleem. Vaak ligt het probleem in dat we bang zijn om afgewezen te worden. Bang dat mensen ons afwijzen. Bang dat we niet meer geliefd zullen zijn. Bang dat mensen over ons gaan roddelen. Bang dat ze ons niet meer leuk vinden. Kent u het? En denk maar niet dat alleen vrouwen hier last van hebben. Mannen hebben hier ook last van. Ook mannen kunnen hunkeren naar waardering. En ook mannen kunnen bang zijn dat ze door hun collega's afgewezen worden. Of door je chef. Ik herken het probleem uit mijn eigen leven. Dat ik bang was voor één bepaald persoon. Hij imponeerde me. En weet je, op je werk kun je er last van hebben en in je privéleven kun je er last van hebben. En je kan bang zijn voor de gevolgen. Bang dat je je baan zult verliezen. Bang dat je je huis zult verliezen. Bang dat de roddel over je heen gaat. En weet je wat eigenlijk de kern is? Is dat wij een overdreven beeld hebben van mensen. Wij maken die mensen groter dan ze zijn. Wij maken van dat kleine mensje een reus. Terwijl dat mensje ook 's avonds gewoon in zijn pyjama rondloopt, of niet? Ja? Die mens waar wij zo bang voor zijn, is ook maar gewoon een mens. Maar wij maken een reus van hem. Maar wat deed David? Keek hij naar de reus of keek hij naar God? Hij zag niet de ruis. Hij zag achter die ruis, zag hij die almachtige God. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Hij wist, God is met mij. En maak nooit een mens groter dan God. Wie is groter? Wie is sterker? God of die mens? U weet het antwoord. Hè? En de volgende keer dat je die persoon gaat ontmoeten, dan denk je, amen. Ik ben niet alleen, want de almachtige God is met mij. En samen met God ben ik sterker dan jij. Weet je wat ook nog heel belangrijk is? Is dat je je identiteit vindt in Christus. Het gaat er niet om wat mensen van je zeggen. Het gaat er niet om wat mensen van je denken. Het gaat er niet om hoeveel waardering je van mensen krijgt. Het gaat erom wat God van je vindt. Het gaat erom wat Jezus van je vindt. En ik kan er nu niet te lang over spreken, maar ik raad je aan. Ga maar eens Efeze 1 lezen. Efeze 1 gaat heel veel over je identiteit vinden in Jezus. Niet in mensen. Niet in de waardering van mensen. Maar vind je waardering in God. Hij waardeert je. Hij vindt jou belangrijk. Het doet er niet toe wat mensen van jou zeggen. En tot slot een vers wat zometeen ook, denk ik, belangrijk is. In Galaten 5, vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Nog een keer. Galaten 5, vers 24. Wie Christus Jezus toebehoort. En behoor je Jezus toe? Ja, hè? Ik behoor Jezus toe, jij behoort Jezus toe. Heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte, dus je zondige natuur, maar er hoort ook angst bij, aan het kruis geslagen. Je mag dus als in gedachten op het kruis zien en in gedachten zeggen, die angst die mij zo belemmert, die breng ik aan de voet van het kruis van Jezus. Die nagel ik aan het kruis van Jezus. Ik doe afstand van die angst. Want die angst is niet van God. Die angst is niet van God. En die mag je aan het kruis van Jezus nagelen. En we gaan dat zo meteen ook heel praktisch maken in ons gebed. En dat vers van Spreuken zegt, wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Het gaat hier in dit vers over een vesting. Dat je in een veilige vesting bent. En dat mag je ook weten. Dat wat er ook gebeurt met je, als je die confrontatie aangaat, als je niet langer uit angst besluit te leven, maar uit vrijmoedigheid, en dan komt de confrontatie er. Dat is duidelijk. Dan komt de confrontatie. Zoals Petrus geconfronteerd werd met de leiders van het volk. Zoals David de strijd moest aangaan met de reus. Ja, die was er. De confrontatie was er. Maar dan mag je weten, als je die confrontatie aangaat, dat jij veilig bent in die vesting die God is. Die op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. Je bent als het ware in een vesting en die vesting heet God de Almachtige. En zijn goede handen op je zullen je omringen, zullen je beschermen. Laten we die angst een plek gaan geven. Laten we die angst te lijf gaan. Laten we niet langer die strik vasthouden in ons leven. Laat ons niet langer belemmeren in onze vrijmoedigheid voor Jezus Christus. Om de volgende stap in geloof te zetten. Laten we die angst wegdoen uit ons leven. En vrijmoedig en blij leven als christenen. En ik wil samen met u een gebed gaan bidden. En het bestaat uit een paar eenvoudige zinnetjes. Namelijk, het eerste zinnetje, ik ben bang voor, puntje, 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 puntje. Vul maar in de naam van de persoon waar u bang voor bent, waar jij bang voor bent. Ik nagel deze angst aan het kruis van Jezus. Heere God, geef me vrijmoedigheid om van u, geef me vrijmoedigheid om deze angst te overwinnen. Ik vertrouw u, want u bent mijn vesting. Dat is het eenvoudige gebed wat we nu gaan bidden. Zullen we dat samen gaan bidden? Heere God, we danken u voor uw belofte. We danken u, Heere Jezus, dat u ook zegt. Heer, u kent onze angst, u kende de angst van Israël. En u zei tegen Israël, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. En u zegt het ook tegen ons, zie niet angstig rond, want ik ben je God. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, is onaantastbaar. En Heere God, we leggen onze angsten bij u. En we zeggen, Heere God, ik ben bang voor, puntje, 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 vul maar in. En Heere God, ik nagel deze angst aan het kruis van Jezus Christus. Ik wil hem niet langer in mijn leven. Heer Jezus, vul mij met uw vrijmoedigheid. Vul ons met uw Heilige Geest. En geef ons uw vrijmoedigheid. En we spreken ons geloof uit. Heere God, ik zeg tegen u, u bent mijn God. Ik vertrouw helemaal op u. U bent mijn vesting. Halleluja. Amen. Amen. Weet je? God is groter. Amen. God is groter dan die persoon. God is groter dan je angsten. Misschien heb je behoefte aan om met iemand door te praten. Neem dan de vrijmoedigheid om met hier iemand over te spreken. En open je hart. Open je hart. Ook als je een volwassen kerel bent. Open je hart. En waarom zeg ik dit? Omdat ik er steeds meer achter kom dat wij kerels onze harten zo gesloten houden. En dat iets wat heel diep in ons hart zit. We durven er niet over te praten. En het kan ons belemmeren. En het kan als een zware steen in ons hart liggen. Maar wij kerels zijn stoer en we moeten groot en sterk zijn. We durven er niet over te praten. Weet je, doe die steen uit je hart weg. In Jezus' naam. Amen. We zijn gekomen aan het einde van deze dienst. We slaan het laatste lied zingen we niet, dat hebben we al gezongen. We gaan staan en danken en de zegen ontvangen en dan zingen we als slotlied Johan de Heer 784, de Heer is mijn licht. Zullen we gaan staan en danken en de zegen in ontvangst nemen. Heer God, dank u. Dat u onze God bent en dat we zo vanochtend deze tijd met u mochten beleven. Heer, heel bijzonder om te zien wat u in ons midden doet. Heel bijzonder, Heer, dat u onze hart heeft aangeraakt. Zegen ons voor allemaal. En broeders en zusters, de God nu van de hoop, vervullen u, vervullen jou met vreugde en vrede in je geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop, zonder angst, door de kracht van de Heilige Geest. De Heere zegene jou, zegene u en maken jou en u tot een geweldige zegen. In Jezus' naam. Amen.